Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten, luisteraars via de Silok Kerkradio of het internet, van harte welkom in deze eredienst. Ook in deze dienst hoopt voor te gaan student W.O. van der Staaij uit Elburg. Schriftlezing deze middag is uit Hebreeën 13, vers 1 tot 17. Hebreeën 13, vers 1 tot 17. Nog een aantal mededelingen namens de kerkraad. Broeder Thomas van Kruistum en zuster Teerse Ebbers hopen aanstaande vrijdag 10 februari te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 6:30 in ons kerkgebouw. Nog een herinnering aan de gemeente. Er is een gemeentevergadering, een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aanstaande zaterdag 11 februari. En het onderwerp is verkiezing ambtsdragers. En het begint om 7 uur. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst. Die zijn voor de diaconale hulpverlening in buiten- en binnenland. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu samen Psalm 72, vers 7 en 11. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Thank you. verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam van de Zoon die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, hen gevende verlichte ogen van het verstand, de drie-enige God. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 91 en daarvan de versen 1 en 8. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er verder volgt in de versen 1 en 8 van Psalm 91. Doen wij vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij ook ter inleiding op het schriftgedeelte Psalm 118 en daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. Psalm 118, vers 3. Daarna openen wij de schriften in het Nieuwe Testament. Lees daaruit het Bijbelboek Hebreeën, het laatste, het 13e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 17. En een ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 13, te beginnen bij vers 1. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet alzuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Tot zover de schriftlezing. En met de hulp van de Heere willen wij vanmiddag Hebreeën 13 en daarvan het vijfde vers, het laatste gedeelte, overdenken, waar wij Gods woord lezen. Want hij heeft zelf gezegd: ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Laten wij de Heere eerst bidden om een zegen over deze dienst en om de opening van zijn woord. Daarnaast willen wij nog voorbeden doen voor kandidaat Griffioen, nu hij een beroep heeft ontvangen van de gemeente van Eendijk. Wij willen ook de Heere bidden voor kandidaat Hofland, die vandaag is bevestigd in de gemeente van Emmeloord en die ook bij u stage heeft gelopen. We willen de Heere ook opdragen de familie van kandidaat Mulder. Hun baby van 8 maanden oud is gisteren in het ziekenhuis opgenomen en men vrezen voor een hersenvliesontsteking. En wij willen de Heere opdragen de familie van dominee Otten, want vandaag is op 26-jarige leeftijd een zoon van hen overleden als gevolg van een steekpartij. Hij was werkzaam in een TBS-kliniek en is neergestoken. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere in de hemel, het is in uw goedheid en in uw trouw dat wij hier nog bij elkaar mogen zijn. Of dat wij via de radio of op andere wijze de dienst mogen meebeleven. Maar wij hebben het ook alweer gehoord in de mededeling die ons allen wel zal aangrijpen. Dat zo op het alleronverwacht een jonge man van 26 uit dit leven is weggerukt. Heren, wat wordt het dan ook vanmiddag alweer onderstreept, wat we zojuist hebben gelezen uit uw woord. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Heren, mogen wij u dan ook voor de familie Otten u bidden. Of u in deze zware en zwarte dag uw nabijheid wilt doen ervaren. Dat u van hen afweet. En wilt u dan troosten waar onze woorden zo gebrekkig zijn en zo arm zijn. Maar wilt u dan spreken in alle rouw en verdriet. En dat te midden van dit aangrijpende sterfgeval zij uw nabijheid mogen ervaren, dat u van hen afweet. En dat bidden wij u ook voor de familie van kandidaat Mulder, die ook op het alleronverwacht werd geconfronteerd met de kwetsbaarheid en de broosheid van dit aardse leven. Dat zij op weg gingen achter de verhuiswagen naar hun nieuwe woonplaats. Maar dat In plaats dat ze daar kwamen, de gang naar het ziekenhuis moest worden gemaakt. Heren, dat zijn wegen die wij niet kunnen begrijpen. Maar laat het aan u mogen verbinden dat u ook in deze ogenblikken van hen af weet. En wilt u dat jonge leven sparen. En wilt u ze onder uw vleugelen dekken. En wilt u ze uw kracht en uw nabijheid doen ervaren. Heren, en wat is het dan een wonder dat wij hier nog mogen zitten als toonbeelden van uw genade en van uw langmoedigheid. Dat u ons voor de tweede keer op deze dag uw woord laat verkondigen. O, laat het dan tot bekering mogen zijn van jongeren en van ouderen die u nog niet met hun hart vrezen, nog niet met hun hart liefhebben. En als we dan mogen horen dat u zo'n rijke belofte geeft aan allen die uw naam ootmoedig mogen vrezen, Heere, laat het ons toch ook mogen aansporen om geborgen te zijn in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar laat het ook tot vertroosting mogen zijn en tot bemoediging van uw kinderen in de strijd van het leven. Dat zij niet zullen zien op de omstandigheden, niet zien op wie zij in zichzelf zijn en blijven. Maar dat het oog op u geslagen mag zijn voor tijd en voor eeuwigheid. Heer, zo bidden wij u opnieuw voor en met elkaar in de omstandigheden van het leven. Van eenzaamheid en van rouw en van verdriet. Wij bidden u, wilt u zijn met de weduwen en de weduwnaren. Wilt u zijn met alle alleenstaanden en met de gezinnen. Wilt u sterken in de opvoeding. Heer, dat we het ook maar niet in eigen kracht zullen doen. Maar dat we het van u alleen leren verwachten. Voor tijd en eeuwigheid. Het in uw handen mogen stellen. Wij bidden u voor alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen u het werk van evangelisatie. En van zending wereldwijd. Het werk van de poster hier in Veenendaal. Heren, wilt u het zegenen. En wilt u nog toebrengen tot die gemeente die zalig wordt. Want ook vandaag heeft toch de zon weer geschenen. En u hebt het zelf in uw woord beloofd. Zolang de zon en de maan schijnen, dat u doorgaat met uw werk. O Heere, bewaar en vermeerder uw kerk wereldwijd. Wij bidden u voor het werk wat er ook mag gebeuren in Israël. Heere, neemt het deksel van het aangezicht van de Joden weg. En schenk ook hen het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Wees u ook met de kerken in Nederland. Heere, wilt u in alle kerken nog werken met uw geest? Wilt u een opwekking geven? En wilt u zo geven dat uw naam mag worden groot gemaakt? Wij bidden u voor kandidaat Griffioen, nu hij een beroep heeft ontvangen van de gemeente van Eemdijk. Heren, wilt u hem daarin ook uw leiding doen ervaren? En wilt u hem de weg wijzen die hij te gaan heeft? Dat ook hij al zijn hulp en kracht alleen van u mag verwachten. Dat bidden wij u ook voor kandidaat Hofland, die deze dag bevestigd mocht worden. Heren, wilt u ook hem met zijn vrouw en allen die hem lief zijn nabij zijn? Dat ook hij mag spreken naar uw woord, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Heren, wees u zo met onze kerken, met de Theologische Universiteit en alle die daar doseren en studeren. Laat ook dat tot uw eer mogen zijn. en tot afbreuk van het rijk van de Satan. Zegen daartoe ook deze dag, als er wereldwijd diensten worden belegd, soms in het geheim. O Heere, wilt u uw zegen daarover gebieden? Wilt u de vervolgde kerk dan ook ondersteunen, dat ook zij uw nabijheid mogen ervaren, dat hoe het ook zal gaan, u ook van hen afweet, dat het geen verloren zaak is, maar dat u de enige God bent, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Heere, wees u ons zo nabij. U kent ons, zoals wij hier in de kerk zijn en meeluisteren, op welke wijze dan ook. Heere, wilt u schenken wat we nodig hebben, naar lichaam en ziel. Wilt u de duivel op een afstand houden, maar wilt u onze harten openen, door uw woord en door uw geest. Wat hebben we dat nodig, Heere? Dat u ook onze gedachten gevangen neemt onder en door uw woord. Dat alle belemmeringen in het spreken of in het luisteren van ons worden weggenomen. En dat uw woord een kracht tot zaligheid mag zijn. Dat hebben wij niet verdiend. Maar wij vragen het uit enkel genade om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 27. Daarvan de versen 5 en 7. Het vijfde vers dat eindigt met: Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God, mijn heils, begeef, verlaat mij niet. En wat er verder volgt in het vijfde en het zevende vers van Psalm 27. Na het amen zingen wij van Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Dat eindigt met: dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Psalm 56, vers 4, na het amen. Gemeente, het gebeurde halverwege de 16e eeuw in Frankrijk. De Spanjaarden belegerden al wekenlang een kleine stad. En de mensen leden honger en zagen de dood al meer op zich afkomen. En de Spanjaarden die maakten daarvan gebruik door met pijlen de stad te bestoken. En op die pijlen stonden briefjes met daarin de oproep om zich maar over te geven. Dan zouden ze brood krijgen, dan zouden ze het leven behouden. Ze beloofden van alles en nog wat, al was dat een leugen. Maar de commandant van deze stad, de bekende hugenotenleider Gaspard de Coligny, die peinsde er niet over om de stad over te geven. Want de koning had hem deze stad toebetrouwd om voor te vechten, om die te verdedigen. En de koning zelf had tot hem gezegd dat hij zou komen en te hulp zou schieten. En daar vertrouwde hij op, daar geloofde hij in. En daarom stuurde hij ook een pijl terug. Met een briefje daarop. Een heel kort briefje. Met maar twee woorden. Regem habemus. Dat betekent: wij hebben een koning. Daarin had hij al zijn hoop uitgedrukt. Al zijn verwachting. Wij hebben een koning. En klinkt daar niet de echo in door van datgene waar de Hebreeën schrijver de Hebreeën ook op wijst? De hemelse koning zelf, God de Almachtige, heeft gesproken. En wat heeft hij gesproken? Ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Dat is ook het thema van de verkondiging deze middag. God belooft zijn nabijheid. Twee gedachten. Die belofte wordt geschonken tot bemoediging. En ten tweede wordt ervaren in de diepte. God belooft zijn nabijheid. Twee gedachten. Het wordt geschonken tot bemoediging. Ervaren in de diepte. Ja, wat is nu eigenlijk in het kort de boodschap van die toch best wel moeilijke brief aan de Hebreeën? Nou, als het zou mogen samenvatten, zou je het eigenlijk kunnen zeggen dat er nu in Christus meer te winnen is dan er in deze wereld te verliezen is. En daarom worden de Hebreeën, dat zijn christenen die uit het Jodendom afkomstig zijn, er in die brief voortdurend op gewezen op de heerlijkheid van Gods Zoon. Ja, dat was nodig voor die Hebreeën, want ze dreigden te verslappen in het geloof. Het vuur van hun eerste liefde doofde langzaam uit. En ze waren traag in het horen geworden. En ze liepen om allerlei redenen gevaar om terug te vallen en om af te vallen. Ja, ze konden het niet meer volhouden vanwege de verdrukkingen die in hun tijd echt niet mals waren. Daar wijst ook het derde vers van Hebreeën 13 op. Er werden er ook gevangen genomen. Er werden er beroofd. Alleen maar omdat zij christen waren geworden. Maar niet alleen die gevaren bedreigden de Hebreeën. Nee, ook de verleidingen waren groot. En al verschillende uitleggers van mening of we die Hebreeën moeten zoeken in de stad Rome of in de stad Jeruzalem. Dat maakt eigenlijk niet uit. Want ook in die tijd waren de verleidingen in de stad enorm groot. Waar ook vers 4 op wijst. Als het gaat over de oproep en de vermaning om het huwelijk in ere te houden. De zonde van de seksualiteit bedreigde hen. En plezier en ontspanning, geld en goed. Het was er in de stad allemaal. Haast voor het grijpen. En voor ze het wisten zouden die Hebreeën er ook weer helemaal door in beslag worden genomen. Om te jagen naar het geld en het goed. Je zou haast denken, het lijkt wel net als in onze tijd, toch? En daarom worden de Hebreeën er in die zendbrief op gewezen en door vermaand. In het 13e hoofdstuk komen allemaal aansporingen, allemaal vermaningen terug. Om nu door het geloof op die zaligmaker te zien. Want dan alleen kun je immers echt tevreden zijn. Vergenoegd met het tegenwoordige, met het hier en het nu. Omdat alles wat je ontvangt, je mag zien in het licht van Gods genade. Dat alles wat je krijgt ten diepste gekregen goed is. Enkel onverdiende genade. Want wanneer ben je anders in deze wereld echt tevreden, jongelui? Wanneer zeg je echt, en nu heb ik genoeg. Nu ben ik tevreden. Dat is niet als je de hoogste cijfers haalt op school. Of als je weer het nieuwste mobieltje mag hebben. Of als je weer promotie op je werk ontvangt. Hoe geoorloofd het ook kan zijn. Toch lopen wij zo het gevaar om op te gaan in het hier en het nu. Altijd meer te willen hebben. Maar de Heere wil er de ogen voor openen. Dat we het niet meer verwachten van deze wereld. Zoals ook die vermaning in het 14e vers. Want wij hebben hier geen blijvende stad. We hebben die mededeling gehoord voor het gebed. Hoe op het alleronverwacht en op het allerongedacht ons leven een einde kan nemen. En daarom is het toch voor alle dingen zo nodig dat je ziel gered mag zijn. En je de nabijheid van de God alle genade mag ontvangen. En daarom volgt na die aansporing in vers 5 om nu zonder geldzucht te leven en tevreden te zijn met wat je ontvangt, de belangrijkste reden daarvoor ter bemoediging. Want hij heeft zelf gezegd, het klinkt als uit Gods eigen mond. Zoals ook een huilend kind toch alleen echt getroost kan worden. Als vader of moeder zelf hem bij zich neemt. En zo staat het er ook in het Grieks eigenlijk echt met nadruk. Hij heeft zelf gezegd, God de Almachtige. Ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. En wat betekenen die woorden dan eigenlijk? Loslaten betekent je van iemand ontdoen. Je wil er niet meer mee te maken hebben. En het woord voor verlaten is nog sterker uitgedrukt. Dat betekent je van iemand afwenden, maar ook het tegendeel, je juist tegen iemand keren. En u belooft, die grote heilige God, dat hij dat niet zal doen. En het staat er in onze tekst eigenlijk met de grootst mogelijke ontkenning die mogelijk is. Dan staat er eigenlijk, ik zal u niet begeven, nog zal ik u niet verlaten. Daarmee zegt de Heere eigenlijk, ik zal het absoluut nooit doen. Het is ondenkbaar. In wezen is het een goddelijke eed. Zo ver komt God de mens tegemoet. Nu is deze tekst een van de vele toch wel opvallende herhalingen uit het Oude Testament die we in het Nieuwe Testament aantreffen. En wat denkt die jongelui, zal dat dan... Ja, waarom zal dat zijn? Wij mensen vallen allemaal wel eens in herhaling. Zou dat dan ook hier zomaar willekeurig zijn? Nou, hoe ik het vraag, hoor je al wel dat dat niet het geval kan zijn. Nee, het is bedoeld om te beklemtonen wie God is. En met deze belofte, die we op vele plaatsen in de Bijbel kunnen terugvinden, worden de Hebreeën er juist aan herinnerd dat God altijd dezelfde blijft, van geslacht tot geslacht. Hij blijft dezelfde. Laten we eens een paar van die momenten nagaan, om te zien wanneer God die belofte dan heeft gesproken. Dan zien we allereerst Genesis 28, vers 15, waar het gaat om Jacob in Bethel. Genesis 28. Jacob, hij heeft zijn broer bedrogen en zijn vader voorgelogen. En nu moet hij vluchten. Het wordt donker. Tijd om te gaan slapen. Daar is hij eenzaam van huis en haard verdreven. En wat lezen we dan? Dan spreekt de Heere. Ik ben met u, want ik zal u niet verlaten. Bladeren we verder naar Jozua 1 vers 5. Waar die belofte klinkt tot Jozua. Nu Mozes is gestorven en Jozua de Israëlieten in het land Kanaan moet brengen, tientallen vijanden zal hij moeten overwinnen. En de eerste stad die hij moet overwinnen is Jericho, die grote stad met die dikke muren. Hoe zal hij het ooit kunnen? En de Heere spreekt tot hem, ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Nog één voorbeeld uit het Oude Testament. 1 Kronieken 28, vers 20. De jonge koning Salomo. Zijn vader David heeft afstand gedaan van de troon. En hoe kan nou die jonge koning dat grote werk gaan overnemen en zelfs dat machtige huis voor de Heere bouwen? Hoe zal hij het ooit kunnen? Maar de Heere is met hem. En die zegt de Heere God, mijn God zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten. Nog één voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Al is het een iets andere woorden. Matteüs 28, laatste vers. Daar staan de 11 discipelen op de berg. Nog even En hun lieve meester zal voor hun ogen ten hemel varen. En worden zij als apostelen uitgezonden. En wat zegt hij dan? En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nou, zo zien wij toch hoe dit keer op keer de rijkste bemoediging is die God doet aan een machteloos en een krachteloos mens in zichzelf. Ik ben met u. Hij, de almachtige koning, belooft zelf mee te gaan. Ja, hij leidt je. Hij wijst de weg die je moet gaan. Hij opent deuren en hij sluit deuren. Hij onderwijst je vanuit zijn woord. Hij bewaart je. Hij zorgt voor je. En hij houdt getrouw zijn woord. Ja, in welke levensfase dan ook. Want wanneer sprak hij ook alweer die woorden? Tot een Jacob, tot een Jozua, tot een Salomo. Het was juist in tijden van moeite, van onzekerheid en van nood. Net als aan de Hebreeën. Dat hij het zei. Ik ben met u. En zo wil de Heer het ook deze middag onderstrepen. Mij loopt er niets uit de hand. Ik ben erbij. En ik wil alles voor je zijn. En ik heb alles voor je wat je nodig hebt. In alle omstandigheden van het leven. Geen omstandigheid is er uitgesloten. Het geldt voor een moeder, voor wie het huishouden of de opvoeding te veel dreigt te worden. Het geldt een jongen of een meisje op school of op het werk. Het geldt een ambtsdrager op huisbezoek. Het geldt voor een jongere of voor een oudere die zijn krachten ziet afnemen. Ja, deze belofte geldt voor alle omstandigheden in het leven. Maar, en daar mogen we vanmiddag ook niet overheen zien, het geldt niet automatisch voor alle mensen zonder onderscheid, ongeacht hoe je leeft. Leg de schrift er maar naast. Heeft God deze belofte ergens gesproken tot de heidenen die hem niet vreesden en hem niet dienden? Nee. Heeft hij het gesproken tot een Esau, tot een Absalom, tot een Judas? Verbondskinderen, maar die in ongeloof en onbekeerlijkheid hun eigen weg gingen. En zij verachten ten diepste Gods nabijheid. En zij wilden niet dat God koning over hun leven zou zijn. En dan is God niet met je. Dan blijft hij tegen je. Als een klein, zondig mens. Tegen die grote God. Wat een hopeloze zaak is dat. Dan heb je hier op aarde en in eeuwigheid nog minder geen vrede. En daarom geldt het vandaag de dag niet anders. Deze belofte uit Hebreeën 13, die wel het kort begrip wordt genoemd van alle beloften, die doet geen kracht. Als je jezelf op de been kunt houden, ten diepste vertrouwt op je eigen krachten, je eigen wijsheid, je eigen vroomheid. Dat zal je allemaal ontvallen voor Gods rechterstoel. Want het kan zijn dat je God alleen nodig hebt als een soort pechhulp. Of je probeert hem voor je karretje te spannen, maar ondertussen je eigen weg gaat. Wat leef je dan gevaarlijk? Wat veracht je dan zijn woord? En dan klinkt vanmiddag de oproep: haast je en spoed je om je levenswil. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Maar deze belofte is tot troost voor allen die net als de Hebreeën in hun leven door hartvernieuwende genade voor God leerden buigen. Zoals die tollenaar van vanmorgen, weet jij het nog? Ja, die het de dichter van Psalm 63 leren nazeggen, want beter dan dit leven is uw goede tierenheid. Omdat je het voor alle dingen in je leven, het gaat om een antwoord op de vraag die een jonge Schotse dominee, Robert Murray McShane, eens stelde. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat je door Gods geest leert belijden als een verlorene in jezelf, ziende op de breuk die er tussen God en jou is gekomen vanwege jouw zonde. Heer, het is waar. Ik heb u losgelaten. Ik heb u verlaten. En daarom zou u geen onrecht doen als u mij nu voor altijd zou loslaten. Dat heb ik verdiend. Maar dat nochtans te beoefenen. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Dan leef je niet langer aan de ernst van de zonde voorbij, die tot oneer van God zijn. Maar dan heb je een zaligmaker nodig. Ja, dan krijg je de Heere Jezus Christus zo nodig als profeet, om jou te onderwijzen in de weg naar God terug. Dan krijg je hem nodig als priester om jouw schuld te verzoenen. Dan krijg je hem nodig als koning om jou te regeren. Wordt uw en wordt jouw leven daar nu in getekend? O, laat deze belofte je dan mogen bemoedigen en hef dan maar je lege schuldige handen op tot God, roepend om zijn vergevende genade, maar ook om zijn troost, om zijn nabijheid, om zijn kracht, om zijn wijsheid. Want er is bij hem een volheid van genade, ook voor alles in ons dagelijks leven. En daarom onderstreept de Heer het vanuit zijn woord: ik zal u beslist niet loslaten. Ja, dan leer je steeds meer je totale afhankelijkheid van God. Net als die jongen die met zijn vader door een bergachtig gebied moest, over een gevaarlijk bruggetje waar de leuning van kapot was. En zijn vader was bezorgd en die zei tegen die jongen: jongen, houd mij goed vast. Maar dat jongetje schudde zijn hoofd en zei: nee, vader, houd u mij vast, want dan alleen weet ik dat het goed komt. Maar, vraagt u of jij, hoe kan nu eigenlijk God deze belofte van zijn nabijheid vervullen? Dat zien wij in onze tweede gedachte. Het wordt ervaren in de diepte. Want waarom zal God de zijnen nu nooit verlaten? Is het niet omdat hij voor hen hulp heeft besteld bij een held? Immanuel, God met ons. Zijn eigen zoon heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Zijn vader verlaten om naar deze aarde te gaan. Om weglopers, om verlaters van zijn vader weer terug te brengen. Weer thuis te brengen. En daarvoor ging hij die zware weg. Vrijwillig. Hij was tevreden met wat hij kreeg. Dat waren al degenen die hij al van eeuwigheid van zijn vader had gekregen. En die hij meedroeg in zijn hart. En daarom verloor hij ook zijn discipelen nooit uit het oog. Ook niet toen zij in doodsnood waren op het meer van Galilea. Hij kwam en stilde de storm. Nee, hij verliet ze ook niet toen hij gevangen werd genomen. Maar toen zei hij het uit liefde voor zijn discipelen. Als jullie naar mij zoeken, zo laat hen maar weggaan. Ja, hij werd wel verlaten door zijn discipelen. Toen hij werd gevangen genomen. Hij werd verloochend door een Petrus. En wat horen we hem uitroepen. Als het midden op de dag donker wordt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom hebt u mij losgelaten? Kunnen we dat goddelijke geheim ooit peilen? Hij, Gods zoon, verlaten door zijn vader. En waarom? Het was omwille van zijn eer en de zaligheid van zondaren. En daarom zegt het avondmaalsformulier dat ook vol verwondering. Het is opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En daarom alleen kan God in zijn zoon die machtige woorden spreken. Als een rode draad door heel de Bijbel heen geweven. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Daarvoor wilde Christus de dood ingaan. Zodat zijn vader narecht genadig kan zijn op grond van zijn bloed. En daarom kan de geestelijke familie van een Jacob en van die tollenaar tot in eeuwigheid weer in zijn nabijheid verkeren. Omdat ze gekocht zijn door zijn bloed. Wat ben je dan veilig? Wat ben je dan gelukkig met zo'n machtige koning? Want jongens en meisjes, kunnen wij nou vanmiddag één voorbeeld uit de Bijbel bedenken? Van Gods kinderen, die toen het er echt op aankwam in hun leven, teleurgesteld zijn geworden. In hun God? Jozef misschien? In een put? In een gevangenis? Maar God was met hem in de gevangenis. Ja, zeg je Daniel misschien? Met in een leeuwenkuil gegooid. Maar God sloot de muil van de leeuwen. Paulus dan. In de gevangenis gegooid. Midden in de nacht zong hij godenlofzangen. Ja, zegt iemand. Maar Stefanus dan. Die werd toch maar gestenigd. Dat klopt. Maar dat is niet het enige wat we lezen in Handelingen 7. Maar hij vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht, zag de heerlijkheid van God en Jezus staan aan de rechterhand van God. Dat kan nu genade alleen bewerken. Dat je de dood voor ogen hebt. Dat de stenen je lichamen raken. Dat je weg in de diepte leidt. En dat je toch kan getuigen. De Heere is aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Omdat je genoeg hebt aan je God. Omdat je de zaligheid in je hart ontvangt en in het oog mag hebben. Je zijn liefde, zijn troost, zijn nabijheid mag ervaren. Wat er ook gebeurt. Nee, het smalle pad ten leven is geen weg. Dat bezaaid is met rozen en met enkel voorspoed. Dat was het niet voor de Hebreeën. En dat is het ook niet voor een strijdende kerk. In 2017. Er is een weg van aanvechtingen, van duisternis aan verbonden. En al hebben wij hier niet die vervolging, zoals in Noord-Korea, Somalië, Afghanistan. Er zijn toch wel die doodsvijanden die u en jou benauwen. De wereld, de duivel en je eigen boze hart. Dat hart dat maar niet zo eens kan zijn met de weg van God in je leven. Daar is genade voor nodig. Maar kan Hij, de Almachtige Koning, die dan niet geven? Ja, het pad ten leven is een weg in de diepte. Omdat de Heilige Geest je leert zien wat jouw verlaten van God heeft teweeggebracht. En dat je geen enkel recht op zijn zegen en op zijn nabijheid verdient. Want wat hebben mijn zonden hem niet gekost? Het is een weg. Dat je de voetstappen leert drukken van Christus in zijn vernedering. Hij heeft het gezegd. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daarom zal hij zijn kerk niet loslaten. Zal hij zijn kerk niet verlaten. Naar zijn genade en zijn geest wijkt hij nimmer meer van hen. Ja, vraagt er iemand. Maar wordt dat dan altijd zo ervaren dat God je niet verlaat? Ach, als dat wel het geval zou zijn, waarom zou die belofte dan zo vaak in de Bijbel staan? Is het niet omdat God weet hoe zwak van moed en hoe klein van krachten we in onszelf zijn? En daarom is het geloof, het ware geloof, beproefd geloof, aangevochten geloof. Zijn er dagen van duisternis? Maar de Heere maakt het waar in het leven van allen die zijn naam mogen vrezen. Dat hij ze niet zal verlaten en niet zal loslaten. Ondanks wie je in jezelf blijft, met al je omzwerven en met al je afzwerven, met al je ongeloof en je ontrouw. Hij staat er zelf voor in. Die getrouwe verbondsgod in zijn onbezweken trouw. Wat uit zijn lippen is gegaan, blijft vast en onverbroken. En dan zegt hij het ook vanmiddag. Hier ben ik. Zie dan toch op mij. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal je uithelpen. Dan ben je het zelf onwaardig. Hij zal je niet verlaten. O, waar dan heen? In alle moeite, in alle zorg. Als je let op de omstandigheden die je te neerdrukken, is het niet om je vinger weer te leggen bij het woord van God, de Almachtige Koning zelf. Heere, hier staat het. Als u bij mij bent, dan alleen is het goed. Of is dat juist strijd in uw leven, in jouw leven, dat de Heere zo op afstand blijft en dat je hem niet ervaart? Dat je jezelf al zwakker weet, al onmachtiger, geen licht, geen vrede. En je dacht de zonde te kunnen overwinnen. Maar je merkt zelf zonde van binnen, die je nooit had gedacht, dat die van binnen er nog huizen. En zo twijfel je aan alles en vrees je misschien wel voor die donkere keerzijde van onze tekst. De eeuwige verlating van God voor allen die buiten God leven. Misschien alleen van de buitenkant, zoals die fariseeën van vanmorgen. O, als dat nou je nood is, waarmee je naar de kerk bent gekomen, dat de Heere je niet lijkt te horen, dat hij je verlaten heeft. O, dan mag het klinken, hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Want nooit zal hij zulke bidders aan zijn genade troon laten staan. Maar hij zegt het, ik zal je beslist niet loslaten. Het is juist in de diepte van mijn onmogelijkheid dat Gods geest de weg baant om de troost van deze belofte te ervaren. Al raak ik alles van mezelf kwijt, al mijn hoogmoed, alle hoop en verwachting van mezelf, leun op eigen krachten. Het is in die weg dat de Heere aanwerkt, dat genade echt vrije, onverdiende genade is. Dat hij het waar maakt en dat hij het licht maakt in de duisternis. Dat hij in een onmogelijke weg toch de weg wijst, weer deuren opent, weer moed en kracht geeft. Omdat ik door en over alles heen mag zien, over de bergen van onmogelijkheid, mag zien op Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Nee, dan vervult de Heer in mijn leven niet al mijn wensen en niet al mijn verlangens, maar hij vervult wel al zijn beloften. En als hij dan spreekt, door zijn woord en geest, oh, dan doet het kracht. Dan werkt het echt wat uit. Zodat je het zegt, dat is nou precies wat ik nodig heb. Daar is plaats voor gemaakt. Maar dan doet zijn woord kracht. Dan blijf ik biddend werkzaam met dat woord. En dan zeg ik het vol verwondering, o Heer, dat u nog van mij af weet. Dat u mij niet zult verlaten. O God, mijn heils, begeef, verlaat mij toch niet. Gemeente, jongens en meisjes, jongelui, wanneer gaat het nu echt goed met je in deze nieuwe week? Waarvan wij niet weten wat die ons brengt. Is het niet als je in afhankelijkheid van deze grote, almachtige koning mag leven. Hem mag volgen. Ja, dat je door hem wordt vastgehouden. Al moet het door de diepte. Maar dan zijn er toch ook hier, die het kunnen getuigen. Het was toch beter met hem in tegenspoed als toen ik zonder hem was in voorspoed. En al sta je dan ook misschien nu voor je gevoel alleen, ervaar je je eenzaamheid. Zijn er verleidingen in je leven die als die pijlen, zoals in die Franse stad, op je afkomen? Wat sta je dan te doen? Is het niet net als die hugenotenleider, Gaspard de Coligny, om het te mogen zeggen: Regem habemus, wij hebben een koning. Ja, laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. Wel kan zijn hulp vertragen en schijnt soms in de nacht alsof geen licht zal dagen, alsof geen troost u wacht, als ging hij u begeven. Ook kunnen op uw pad gevaren om u zweven, alsof u God vergat. Maar weet, eens zal hij u bevrijden, zelfs van de zwaarste last. Want dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere van hemel en van aarde, heb zo dank voor uw woord dat ook deze middag mocht klinken. Wilt u er zelf de stille naprediker van zijn? Al het verkeerde, al het zondige, wat ons in het spreken en in het luisteren bezette, wilt u dat genadig vergeven? En Heere, leer ons dan het voor tijd en eeuwigheid alleen van u te verwachten. En dan staat u er zelf voor in, dat u uw werk zult volenden. En dan bidden wij u tegelijk, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden, ook in deze nieuw begonnen week. Heere, wilt u dan met een ieder van ons zijn, in alle omstandigheden van het leven. Of we naar school gaan, de jongens en de meisjes, de jongelui op school of in de stage, de ouderen als ze nog werk hebben of nog werken kunnen, geef u dan ook uw genade, uw wijsheid en kracht. Heere, dat hebben wij allemaal nodig. Dan bidden wij u het ook voor onze overheid, voor onze volksvertegenwoordigers, voor de groten der aarde. Heere, wat hebben zij het ook nodig om het niet van hun eigen wijsheid en van hun eigen kracht te verwachten, maar van u alleen, die grote koning. Heere, zie dan op ons neer. Wees u met deze gemeente. Bidden u voor dominee van den Zwaag en voor de emeritus predikanten. Heere, wilt u zijn met de ouderlingen en de diakenen, geef u ook hen alles wat nodig is in de uitoefening van hun ambt. Wilt u zijn met de gemeenteavond, als er ook de verkiezing van ambtsdragers op de agenda staat. Heere, wilt u dan ook in het midden zijn en zo uw vleugelen over deze gemeente uitbreiden. Zo wacht het alles op u. En onze ogen op u geslagen, voor tijd en eeuwigheid. Wees u met ons, o hoorder der gebeden, om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 116, daarvan de verzen 1, 10 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En wat er verder volgt, in de versen 10 en 11, voordat u de gelegenheid wordt gesteld om uw gaven voor de Heere en voor zijn dienst te geven. En de Heere zegene u en uw gaven. bidden wij nog om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.